Yeah.
Thank you.
Ja, misschien is het toch goed om nog eens over dat andere type van bewustzijn te spreken. We hebben allerlei benaderingen al gezien. Bijvoorbeeld, je keert terug en je zakt heerlijk in de stilte. En er ontstaat een ander soort van bewustzijn. In ieder geval, dat treedt dan op de voorgrond. Anders dan die gerichtheid van bewustzijn, die er meestal is gedurende de dag, waarin je allerlei dingen ziet, en dan heb je daar aandacht voor. Dus dan is het een beperkt soort bewustzijn, en dat noemen we aandacht voor iets specifieks. En zo heb je continu die lijn van aandacht die je op allerlei dingen richt. Ook mentaal, wanneer je dingen voorstelt, wanneer je denkt, dan ben je nog gericht op bepaalde inhouden van je denken. En dat is dus een heel specifieke vorm van bewustzijn. Het is een ingeperkt bewustzijn, aandacht voor iets specifieks. En dan zeg je, ik zie dit, ik zie dat. Ik wil dit, ik wil dat. Aandachtspunt terughalen naar jezelf. En die hele structuur die is niet meer. De aandacht keert terug naar de bron. En het bewustzijn komt over. Je kunt meteen zeggen dat wanneer de aandacht terugkeert naar zijn bron, naar de oorsprong, dat dan in ieder geval een alzijdigheid ontstaat van bewustzijn. Wanneer je een zoeklicht hebt, dan heb je een gerichte lichtbundel, veroorzaakt door die omstandigheden, dat er zo'n buis zit waardoor de lamp naar buiten kan stralen. Wanneer die bundel teruggehaald wordt naar zijn oorsprong, los van die conditie van die buis, je komt bij de lamp en de lamp heeft niet die beperking, want die lamp is een stralend middelpunt. En die straalt alzijdig naar alle kanten. Als je de condities van die gerichtheid van de aandacht van bewustzijn weghaalt, is er die terugkeer naar die alzijdigheid van bewustzijn. Bewustzijn is veelal gekoppeld aan het zien. En het zien is een afstandszintuig. De ogen zijn afstandszintuigen. Het zien is iets wat op een afstand gebeurt. Ik zie iets daar. Ik ben hier en dat is daar. Bij het voelen heb je iets anders, want dan is het intern. En in het lichaam voel je de verschillende onderdelen, maar dan is er geen afstand tussen jezelf en de dingen die je voelt. Het kan wel wanneer je afstand neemt, maar in het voelen is er principieel geen afstand. Daarom is het goed om af en toe eens een keer je ogen te sluiten. En te ervaren dat je al voelend direct bij de dingen bent. Wanneer je je ogen weer opent, dan kun je al kijken. Kun je zien, maar op een wijze van voelen. Zodat je in het zien ook direct bij de dingen bent die je ziet. Je voelt de dingen al zien. Je bent direct bij de dingen. Het is een bepaalde waarnemingsleer van allerlei tradities, ook van de middeleeuwse traditie, dat in het zien dat je werkelijk je eigen energie naar buiten brengt en daar allerlei dingen betast, zodat je meteen voelt wat daar aan de hand is. Dus een bepaalde voorstelling van wat er nou eigenlijk bij het zien gebeurt. Want hoe is het dan mogelijk dat je op afstand iets ervaart? Als er afstand is, is er afstand. Afstand overbruggen, hoe gaat dat? En dan hebben wij natuurlijk wel die fysische theorie van lichtstralen en zo. Ja, dat is ook maar een voorstelling van zaken. Want wanneer je dat eigenlijk tot in de consequenties gaat bekijken, is het natuurlijk een absurde theorie van die lichtstralen. Want dan zou je lichtstralen hebben en die worden gebroken door lens en oogbol. Je krijgt daar een omgekeerd beeldje. En dan wordt daar nog eens een keer een aantal netvliescellen die worden geprikkeld en ik krijg een oogzenuw, krijg je alleen maar signaaltjes. En wat je eigenlijk alleen hebt, dat zijn signaaltjes in de hersenen. Wat moet je ermee? Nou, weer terugprojecteren naar buiten. Want je hebt alleen maar signaaltjes in de hersenen, in de ogen niet. En dan moet je weer helemaal terugprojecteren en dan zeg je, oh ja. Ik zie allerlei dingen in de buitenwereld. Dus zo absurd is wat. Dus die oude theorie was niet eens zo gek. Je vindt hem in de westerse middeleeuwen, je vindt hem ook in het oude India, je vindt hem ook in andere culturen. En dan zeg ik, nee, dat is niet zo gek. Want wat is nou eigenlijk het waarnemen? Dat is iets, je pakt iets op. Zeg, ja, informatie pak je op. Ja, goed, wat bedoel je ermee? Je voelt als het ware datgene wat je ziet en zo krijg je daar een indruk van wat daar aanwezig is, omdat je er zelf aanwezig bent. Die energie die gaat naar buiten toe als een soort amoebe en je tast alles af. En dan, we hebben dit oefening gedaan, hè? Zo. Oh ja, wat voel je in je gezicht? Nou, zo heb je het ook in het zien. Tast alles af en dan, oh ja, nou neem ik het waar. Maar wanneer je die wijze van zien ook bij jezelf ervaart, dan zijn de dingen die je ziet ook zonder afstand bij jezelf, in jezelf. Als het pikdonker is, s'nachts, en je moet toch, moet je bijvoorbeeld naar een lichtknopje toe, en je ziet echt helemaal niks, dan is het gezichtszintuig, is dus niet, het functioneert niet, je moet het helemaal op de tast doen, dan wordt de tast heel levend. En dan zie je als het ware met de tastgevoel. Moeten we kijken of we dit, deze week ook nog gaan wandelen met de ogen dicht. Maar degenen die dat al hebben meegemaakt, die weten dat. Vooral wanneer je van de vlakke weg afgaat. In dat hobbelige gebied met duintjes. Ogen dicht, krijg je hetzelfde. En je probeert te voelen wat daar aanwezig is. Maar in het zien kan het ook. Sterke verhalen van die zwaardvechters. Die leraar die dan op een krukje zit, helemaal geblinddoekt. En vier van zijn beste leerlingen die mogen hem van verschillende kanten aanvallen. En hij doet niks anders dan dit. Tjak, en ze kunnen het gewoon niet raken. Het is een bepaald soort bewustzijn. En dat kun je zelf ook wel bij jezelf ook weer bewust worden. Het is alzijdig. Je bent ook direct, die hele sfeer. Dus ook wanneer je je ogen open doet, in het zien precies hetzelfde. Dus dan is niet het afstandelijke zien primair. En het is vaak wel geworden. Gewoon als basis van onze constructie van de werkelijkheid, namelijk dat alles op een afstand is. Maar wanneer je dat doet vanuit het voelen, zeg je, oh nee, natuurlijk, ik voel van alles. En dat het dan ook nog een beetje visueel te zien is, vooruit, maar dat doet er niks af van het feit dat er geen afstanden zijn. Zoals in het lichaam geen afstand zijn. Dus dat andersoortige bewustzijn is alzijdig. Het is universeel, er zijn geen afstanden. Op een gegeven ogenblik verdwijnt ook dat centrum. Het centrum is ook heel iets geks, hè? Dat je ergens een centrum moet hebben van waaruit je ziet. Waaruit je handelt. Dus aan de ene kant komt er alles in, aan de andere kant heb je de expressie naar buiten. Maar altijd het centrum. Dan wordt het centrum ook nog ik genoemd. Eerst daar had ik het al over binnenste buiten. Laatst dat buitenpost ging er ook over. Wanneer werkelijk het binnenste buiten komt, dan is dat zelfzijn wat in het centrum zit, komt dan buiten en het wordt zo groot als de hele werkelijkheid. Vanuit dat gevoelsmatig bewustzijn, gevoelsmatig waarnemen, alzijdig, daar is misschien nog iets bij voor te stellen of te ervaren. Krijg je dan ook nog dat het centrum verdwijnt. Iets ervan, dat moet je ook wel herkennen, dat wanneer je een langere tijd naar bijvoorbeeld een bloem kijkt, dat je langzamerhand samenvalt met zo'n bloem. Dat wanneer je van de duinen naar het strand en de zee kijkt, dat je jezelf vergeet, dat centrum vergeet. En dat je bij de golven bent, bij het water bent, dat je in golven en het water zelf bent. En dan kijk je terug vanuit die golven en die golf zegt, hé, daar staat iemand op een duin. Alleen al het feit dat je afstand kan nemen in de reflectie. Je gaat terug en je kijkt terug op je lichamelijke situatie. Dat betekent al dus dat je je centrum niet specifiek hebt in het lichaam. Zeg je, nee, ik heb mijn centrum in mezelf. Ja, uitstekend. Hoe zit het dan met het zelf? Uiteindelijk heeft het helemaal geen centrum. Het is open. Wanneer er ruimte is, is het de hele ruimte. Wanneer er een wereld is, is het de hele wereld. Je ziet iemand anders lopen langs de badweg. Het is niet alleen een herkenning. Oh, hé, hey, ja, dat is ook een mens met specifieke eigenschappen. Er is ook een diepere herkenning lichamelijk. Oh ja, hij loopt op deze wijze. Oh ja, nou, dat, ik weet het ook, ik zou zo kunnen imiteren. Dat direct te kunnen imiteren, wat is dat? Dat duidt op een fundamentele verbondenheid. Kinderen vinden dat prachtig. Die imiteren bij het leven. Omdat ze nog niet zo vast zitten aan ja, dat eigen standaard centrum. Nadoen van een dier. Je ziet de zee en je verzinkt erin en je bent de zee. Je ziet iemand pijn hebben en meteen, je bent ook die ander en je voelt die pijn. Dat steeds weer terugkeren naar zo'n centrum en dat als vast aanhouden, dat is dus een kunstmatig gebeuren. Je bent de zee, je bent de wind, je bent de wolken, je bent de blauwe lucht. Allereerst al, wanneer je er even op toelegt, je kunt virtueel alle standpunten innemen die er maar zijn. Dan moet je dat niet weer psychologisch interpreteren, dus ja, dat is een stukje voorstelling, mentale voorstelling, en in die voorstelling kun je een beetje voorstellen dat je ergens anders staat en dan heb je dat andere perspectief. Nee, hoezo werkt dat niet? Je bent het zomaar, moeiteloos. Veel fundamenteler dan alleen maar via een mentaal plaatje. Je bent er direct overal. Dus wat met die ander gebeurt, gebeurt ook met jezelf. Dus het is werkelijk een heel specifieke vorm van bewustzijn. Anders dan die standaardvorm. Dus die condities van die standaardvorm van bewustzijn, die zijn losgelaten. Dat handhaven van dat centrum van waaruit de aandacht komt. De gerichtheid van de aandacht. Het scheppen van een afstand. Al die dingen die verdwijnen. Als je verhaal leest, wanneer je een roman leest, wanneer je een film ziet, wanneer je praat met iemand, waar zit je dan?
Binnen
en buiten. Ja. Ja, dus het is heel moeilijk om dat te formuleren. Maar in ieder geval kun je zeggen, je zit niet vast in dat fysieke lichaam wat je dan de jouwe noemt. Dus je ziet al hoe flexibel dat allemaal is. En toch steeds weer die constructie terug. Van ik ben die en die en ik heb dit lichaam met deze vorm en met deze mogelijkheden. In deze situatie. met deze geschiedenis. Biografische geschiedenis, dat is toch ook maar een verhaal. En waarom zou je het ene verhaal geloven en het andere niet? Je krijgt sowieso dus die open sfeer waarin niks vaststaat. En over dat zelf zijn, je kunt er eigenlijk niks vast over zeggen, behalve dan, ja, dat het open is, dat het natuurlijk eigenlijk alles is wat verschijnt. En blijkbaar is er ook de mogelijkheid om ergens specifiek in te duiken. Maar het hoeft niet. Je ziet wanneer dat gebeurt, ergens specifiek in duiken, dat er problemen komen. Want geen enkele vorm is eeuwig. Je zit zelf in alles wat je waarneemt. Natuurlijk, als bewustzijn ben je ook ruimer. Maar die oorspronkelijke ruimte is de basis waarop je ook alles bent wat je waarneemt. Het voorbeeld van het eigen lichaam is denk ik toch wel erg belangrijk voor het goed begrip. De hele tijd heb je helemaal geen voeten. En ik zeg voet en meteen is er een voet. Eerst is er helemaal niks. Maar je bent die ruimte wel. En wanneer daar een vorm voet in verschijnt, ben je die dus ook. Dan zeg je, oh ja, dat is mijn voet. Niet als afstandelijk bezit, maar je zit erin. Je bent het ook, die voet. Je bent ook je rechterbovenarm. Oh ja, oh ja. Maar even hiervoor was er geen rechterbovenarm. Was er open ruimte. Die rechterarm die ben je. En wanneer die rechterarm niet is, dan ben je die ruimte ook. Dat vrijkomen van dat centrum. Ga maar kijken, dat is dus ook iets wat steeds weer wel te herkennen valt. Wanneer je namelijk eventjes dat centrum spontaan hebt losgelaten. Wat is vaak gebeurd. Bijvoorbeeld, je kijkt naar de film. Of je bent naar de bioscoop geweest. Je komt er weer uit en je zegt, nou ja, hey, je moet alles eventjes weer opnieuw even in elkaar zetten. Want ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe het zit. Want de werkelijkheid van die film die was heel anders. En dat was ik even gewend. En nou even knipperen met mijn ogen. En even kijken, ja, ik ben wakker en zo. En nou loop ik hier en hoe moet ik weer naar huis komen? Dus steeds weer wanneer je eventjes gedesoriënteerd bent. Of wanneer je even diep geslapen hebt, is het ook eventjes helemaal weg. En dan zeg je, oh ja, eventjes kijken hoe het allemaal zit. Oh ja, ja ik zit hier en dit daar en oh ja, zo ga ik het er even construeren. Maar het geeft aan dat er die mogelijkheid bestaat en dat het ook regelmatig optreedt, dat er niet een bepaald centrum is, een duidelijk centrum is, ook ten opzichte van de rest van de werkelijkheid. Zo werkt het toch, donker? Ja, wanneer werkelijk dingen worden losgelaten, dan heb je dat regelmatig. Je hebt ook een periode gehad. Ja, wanneer je slaapdronken bent, dan heb je het ook. Loop je slaapdronken, loop je rond en zeg je, ja, ik loop wel, maar wat is dat nou? Eigenlijk is er helemaal geen centrum. Nou, dat is een bepaald verschijnsel wat je wel moet herkennen. Dat is een bepaalde laag voorafgaande aan de constructie. Ik zit hier en de geografie van de straten enzovoort. Die is zo, oh ja, dan weet ik weer waar ik ben. En ik weet ook weer hoe ik weer thuis moet komen. En zo. Nee, een bepaalde periode vond ik dat prachtig, gewoon ergens in Amsterdam. Nou, je loopt en je weet helemaal niet meer waar je bent. Ja, ik ben hier heel goed nagedenken wel weer, maar het is juist heerlijk om die vaste structuren even los te laten. En dan zeg je, ja nou, dan ontstaat er een vrijheid en alles is nieuw. Want niks zit meer in het oude vaste patroontje. En die cognitieve kaarten, nou, die werken niet meer. Dus het is juist heerlijk. En er hoeft helemaal niks. En je staat te kijken bij de geveltjes of in de grachten en zo. En dan loop je weer wat. En er is helemaal niks meer vast.
Maar dat is ook wel beangstigend.
Dat is?
Beangstigend.
Nou, dat kan beangstigend zijn voor zover je nog ergens op dat ik-standpuntje staat. En dat ik-standpuntje denkt, ja, hé, dat kan wel erg gevaarlijk worden. Dan is het beangstigend. Wanneer je dat ik-standpuntje werkelijk loslaat, dan maakt het niet uit. En dan kun je zeggen, ja, hey, kijk, dan ben je in een situatie dat je onverantwoordelijk bezig bent. Maar blijkbaar is dat lichaam en mind zit zo in elkaar dat er verder helemaal niks ergs hoeft te gebeuren hoor. Dat systeem dat is wel zo slim dat het gewoon niet in de gracht loopt ofzo. Maar toch, het gaat zijn eigen weg en zelf ervaar je vrijheid. Dus niet specifiek vast in dat centrum van het lichaam. Nou ja, goed, ik noem het maar even om die overgangen aan te duiden, dat je daar een klein beetje meer feeling voor krijgt. Die sfeer die kan dus wel degelijk open blijven. Nee, met het standpunt van hetzelfde, dat is heel iets apart. In de psychologie wordt het altijd mentaal, wordt dat dan weergegeven. Terwijl het geen mentale zaak is, want dan zou je gewoon de oude situatie houden en in de mind krijg je inderdaad voorstellingsprocessen, maar zo werkt het niet. Je kunt lichamelijk, kun je zo die deur uitgaan en zeggen, oké, ik maak een rondje hier om de kerk. En je betast onderhand de stenen en zegt, ja hoor. En ik rammel even naar de deur en ik loop even verder. En achterlangs, kun je ook nog door het poortje. Dan ga je nog even verder en dan ga je eventjes koekeloeren door het raam. Dan zeg je, hé, daar zitten allemaal mensen. En daar op die stoel zit er ook eentje die ik ken. En je loopt verder. Dat is niet mentaal, dat is heel iets anders. Dat is iets veel basalers. Het heeft natuurlijk ook te maken met die situatie dat op heel diep lichamelijk niveau de werkelijkheid geconstrueerd wordt. Maar daar zit nou juist ook, en dat kun je op deze wijze een klein beetje uitproberen, daar zit nou juist ook de mogelijkheden dat daar verschillende mogelijkheden zijn. Niet één mogelijkheid, nee, zelfs op het diepe, fundamentele, lichamelijke niveau van constructie. Daar zit al de vrijheid. Op mentaal niveau natuurlijk, daar, je kunt van alles bedenken. Dat is zo simpel zat. Ja, ja, kijk, dat is allemaal vrij makkelijk. Je kunt heel makkelijk anders gaan denken. Ja, het lijkt ook soms erg moeilijk te zijn, maar relatief erg makkelijk. Maar het gaat erom dat op dieper niveau van voorstellen tussen aanhalingstekens. Want dan kom je op een niveau waarop je ook werkelijkheid gaat ervaren. Nou, dat is in een gewone situatie ook zo. Wanneer je in dat lichaam duikt, nou, dan heb je een bepaalde wereld. Maar van alle mogelijkheden pik je er één uit en zegt, nou, dat is nou de absolute werkelijkheid. Ik ben die en die en ik zit hier en hier. En ik kan van alles over me vertellen en dat hoort tot mijn identiteit. En dit is mijn werkelijkheid. Maar nogmaals, dan pik je één mogelijkheid eruit en die ga je verabsoluteren.
Ja. Dus er zijn wel mogelijkheden, maar...
Ja.
En, maar lijkt één mogelijkheid, zeg maar, meer waar dan andere mogelijkheden? Of andere zijn virtueler. Is dat een vergissing?
Nou, wat ik nou dus zeg is, ga nou eens een keer exploreren hoe het zit met die andere mogelijkheden. Hmm. Dan blijkt ook dat die standaardmogelijkheid, die je dan als hoogste werkelijkheid ervaart, dat het ook maar één van de vele mogelijkheden is.
Ja, oké. Okay. Maar blijft dat het rondje rond de kerk dat lukt, hè? Maar dat is dan toch, oké, dat is ook waar, hè? Maar...
Ja, maar je ziet dus
dat... De van zelf hier is, voelt als een hogere waarheid dan, haha, grapje, hè? We maken zo'n rondje rond de kerk.
Maar je ziet dus dat die situatie die je dan als het meest waar ervaart, dat hij ook dezelfde karakter heeft. Want wanneer je maar even verder gaat kijken, ik noemde al, specifiek dus voor die ik-persoon is de geschiedenis. Of het verhaal van, ik heb nog een familie thuis en ik woon daar en daar. Ja, dat is ook allemaal maar een verhaal. Het zijn woorden die naar iets verwijzen, maar het is een bepaalde constructie. Wanneer je zegt, ik geloof in koningin en vaderland, of nou noem maar op, dan is het ook duidelijk. Dan zeg je, het zijn allemaal beliefs, het zijn allemaal voorstellingen, geloven enzovoorts. Dat ga je dan ook nog een keer belangrijk maken, maar het hoort wel tot je eigen identiteit. Maar het gaat dieper dus dan echt die geloofssfeer waarin je gelooft, want in de beschrijving van je eigen situatie zitten dus allerlei van diezelfde elementen.
Maar dat lijkt me heel sterk een... Als je zegt, mijn rechtervoet, daar is hij, dat is mijn rechtervoet. Als je zegt, deze kapel, dan, deze kapel, dat is mijn kapel, in zekere zin. Thuis, dat is mijn thuis, enzovoort, dus dat is allemaal mijn, eigenlijk. Maar sommige dingen zijn nog meer mijn dan andere dingen.
Ja.
Als iemand anders zijn enkel verstuikt, dan doet mij dat ook pijn, zeker als het iemand die dichterbij is. Maar hoe verder die ander staat, hoe minder pijn mij dat doet. Als ik mijn eigen enkel verschuif.
Ja, maar je ziet dus dat daar verschillende mogelijkheden in zijn. Ook bij dat soort ervaringen. Zeg je, dan ligt het wel heel dicht, heel diep. En dat is iets wat zo geleerd is. Maar bijvoorbeeld in andere culturen, dan zie je ineens heel andere dingen optreden. Dan is het wat zeggen wij van, dat is een individu. Nee, wat hij ervaart dat als iets wat de groep overkomt. Bijvoorbeeld. Dus dan zie je dus die specifieke constructie.
Maar zelfs daar is het dan toch weer de beperking in van de groep. Hè? Want als het iets naar een andere groep zou gebeuren, dan... Okay.
Jawel, maar je
dat perspectiefische van van het ervaren van zelf is wel heel sterk.
Jawel, maar je ziet dus dat daar zo'n grote ruimte in zit. Wanneer een bepaalde stam een bepaald totemdier heeft. Ja, dat zijn de broeders. En wanneer ze er eventjes op toeleggen in een ritueel, nou, dan zijn ze ook het luipaard. En dat is niet even een voorstelling. Nee, dat is de werkelijkheid. En de werkelijkheid van het luipaard is dan de werkelijkheid van hen. Je ziet dus wel degelijk dat constructie-element. Mogelijkheid bestaat dus om werkelijk dat centrum los te laten. Als je sterft, dan zal het wel moeten. Maar je ziet dus gewoon in het leven dat er ook allerlei mogelijkheden zijn. Die laten zien dat die hardheid van die ik-wereld helemaal niet zo hard is. Dat het centrum helemaal niet zo'n vast centrum is. Ik noem wel, wanneer je een film ziet. Nou, je zit zelf in de film, je vergeet jezelf. Je zit meer in dat centrum daar van het persoontje dat achterover zit in de fortuin. Maar je bent ook aanwezig in die wereld van de film. Heel gauw dan geïdentificeerd met de hoofdpersoon en zo.
Dat blijft nog wel een rechtelijke situatie.
Dat blijft?
Dat blijft wel een rechtelijke situatie.
Nou, vaak vergeet je dus die eerste lijfelijke situatie van je.
Maar dat wil nou toch niet zeggen dat het lijf ineens functie werkt?
Nou, wanneer je niet veel zit dan. Ja dan.
Nou ja, dat heb ik dat kan ik zeggen, maar natuurlijk kan ik het tegendeel zeggen.
Nee, je kan wel zeggen, ik blijf hier zitten kijken, net zo goed als een televisie, ik zie ook daar die omlijsting van het beeld en ik zie, oh ja, natuurlijk is dat een plat gebeuren daar. Dat kan. Maar wanneer je werkelijk kijkt naar zo'n film, vooral Grootdoek, ja, dan ga je mee in die wereld. Met Tommy Versen natuurlijk nog sterker. Je wordt opgenomen in die wereld.
En je bent hier met je aandacht bij je eigen lichaam.
Nee, je vergeet het lichaam, dus je zit daar niet in. Je zit in die wereld.
Maar het lichaam heeft dan toch nog steeds van een autonome werkelijkheid waar die zeg maar is.
Oh ja?
Dat is in ieder geval een standpunt wat ik nog niet voor inneem.
Ja, maar je kunt niet bewijzen dat wanneer jij ergens in die film bent. Je zit er ook in zo'n vliegtuig in Tommy Ferris enzovoorts en je gaat er over Antarctica of zoiets. Dat er ook nog een andere werkelijkheid is van, wat je dan ik noemt en niet toe.
Ja, maar in principe kun je het tegendeel ook niet zeggen.
Nou, dat is de ervaring. Je gaat nog af vanuit de ervaring. De ervaring is dat je daar in die wereld bent.
Ja, dat is correct. Maar als ik dan even niet in die film verdwijn, zeg maar, en ik kijk om me heen, ik zie een zaal vol poppetjes.
Ja, kijk, dan is er weer een nieuwe situatie. Maar dan ben je weer teruggevloed.
Want het gaat alleen over aandacht.
Ja. Wanneer je gaat kijken naar je eigen ervaring, dan zie je dus al die mogelijkheden. En dan zie je die variatie. En dan zie je dat er geen vast centrum is. Wel een voorkeurscentrum, want inderdaad, Even later dan zit je weer daar in die stoel te kijken en het is even pauze. Dan zeg je, nou ja, een mooie film aan. Want dan ga je het weer opnieuw construeren vanuit iets wat je toch verabsoluteert. Maar de gewoonte speelt daar natuurlijk een ontzettend grote rol in. Om steeds weer terug te keren naar een standaard situatie waarin je de zaken construeert op een oude manier. Als je het werkelijk loslaat, nou ja, goed, toch. Zwangzee, dat verhaal is erg bekend. Ook een kort tekstje. Van, nou, zoiets als. Ja, hé, hey, kijk eens. Ik droomde dat ik een vlinder was. Maar nou weet ik. Of ik als Zwangzee droomde dat ik een vlinder was. En nou, ik vlinder ben, dan weet ik niet. Of zo'n tweede droomde, of ik als vlinder droom dat het zo'n tweede is. Nou, in ieder geval gaat het om een bepaalde laag van ervaring waarin die vastheid van plaats, van het centrum er niet meer is. En dat betekent dus wel een vrijkomen van dat vaste centrum.
Oké. Okay.
En dat je.
En waarom vertel je dit?
Nou, omdat dat een stuk vrijheid betekent ten opzichte van het geïdentificeerd zijn met zo'n vast centrum. En ik heb al laten zien dat daarin zo'n groot stuk constructie zit. Dat daarin heel vaak dus ook de constructie zit van ik hier en het andere daar. En alles wat dit meemaakt, dat maak ik zelf mee. Ja, meteen heb je het lijden te pakken. In de terugkeer naar het oorspronkelijke krijg je dus dit soort overgangsgebieden.
Als ik angst heb en ik zit daarin, dan zit ik vanuit een centrum naar die angst te kijken.
Dat kan. Maar wanneer je zegt ik heb angst, dan zit je ook op dat plaatsje van de angst. En dat noemen we ego.
Zit je in de angst?
Zit je ook in de angst wanneer je zegt nee, ik heb die angst. Je kan wel weer een klein beetje afstand nemen, maar blijkbaar. Ben je nog helemaal ook betrokken op die angst en zit je zelf ook nog in die angst, voor zover je nog zegt van nee, dat is ook mijn angst. Voor zover je werkelijk afstand kunt nemen, dan zeg je ja, dat is een hele grote afstand en daar ergens, oh ja, daar is een bepaalde energie en daar zit...
Ja, maar daar heb ik ook geen angst meer.
Nee, dus dan was het erop.
Ja. En het is een kunst om die afstand te nemen.
Dat kan, ja. Ja. Maar dan zit je niet meer in het centrum van wat eerst wel je ik was. Want het was een angst-ik. En wanneer je het centrum loslaat, dan zeg je, oh ja, eigenlijk is het helemaal niks, want ik ben in ontspanning komen en dan blijft het niet zo.
Ja, en die verandering, die stap zetten, die vind ik moeilijk.
Jawel, natuurlijk, het zal niet zo gemakkelijk zijn allemaal, maar ga toch een klein beetje dat exploreren. Hè? Je zegt al, je hebt zelf het voorbeeld net even genoemd. Blijkbaar herken je er iets in dat er iets van mogelijk is. Nou, die herkenning, daar gaat het om. Dus dat is een ander soort van bewustzijn dat niet gefixeerd zit op een bepaalde plaats.
En
dit is geen centrum. Zolang er nog waarnemendheid is, een afstandelijk getuigenbewustzijn, is er nog een centrum.
Een ik.
En dat is nog een vorm van een ik. Er zit nog iets lijfelijks daar. Dat is die Ja, het inzichtslichaam.
Als je dit, die ik dan weet op te lossen, dan komt die angst ook niet meer snel terug.
Precies. Er komt alleen maar angst wanneer er ergens een ik is die zich ergens op een bepaalde plaats weet, gescheiden van andere dingen, die hem aanvalt. En zegt, oh hé, ik kon wel eens een keer de pijp uitgaan. Het ik is altijd angst. Want het weet dat het maar eventjes bestaat. Dat het doodgaat. En dan hangt het er maar vanaf of je daarmee identificeert of niet.
Hoe zit het dan als je in die vorm bent? Kun je dan ook je eigen lijf nog voelen?
Als je zelf beseft dat je zelf totaal open bewustzijn bent. Natuurlijk, dan is er alles wat er is.
Ook al ben je dan op dat moment een andere vorm?
Nou, dat kan natuurlijk ook op verschillende manieren. Wanneer je werkelijk in zo'n vorm duikt van een luipaard, dan is dat de werkelijkheid natuurlijk.
Dan is het niet op dat moment ook nog een besef dat er ergens...
Nou, vaak dus niet. Nee. Maar het kan natuurlijk wel, en daar gaat het natuurlijk om dat het totaal open blijft. Ja. Dat je zelf beseft dat je zo oneindig bent dat... Ja, al is er niks, dan is het open. En wanneer er wel iets is, nou, dan is er ook het perspectief intern van datgene wat verschijnt.
Dan ben je dus niet helemaal ik doorgekomen?
Nee, niet 100%. En daar ook weer, dat kun je ook wel weer bekijken op grond van de situatie waarmee je in je lichaam zit. Je zit nooit 100% in je lichaam. Er is altijd een ruimere sfeer van bewustzijn. En dat is het op de basis dat je verder afstand kunt nemen. Maar de standaard situatie is dat je wel in je lichaam bent, maar net een klein beetje meer vanuit je bewustzijn ook een ruimer gebied bestrijkt.
Maar dat weten is er gewoon. Klopt dat?
Ja, maar dat is meer dan weten, want het is inderdaad ook een ruimer bewustzijn. Een actueel bewustzijn. Je ervaart je lichaam van buitenaf en van binnenuit. En we beoefenen dat, maar het is eigenlijk de standaard situatie. Al beseffen de mensen dat niet zo. Maar je gaat nooit 100% op in je lichaam, want er is altijd ook even een beetje afstandelijke blik, vooral wanneer je moeilijke dingen moet doen en zo. En dan zit je wel helemaal in het lichaam, maar er zit iets meer ruimte in. Dus dat is de basis. Oh ja, nee, het is een totale grote ruimte. En dan weet je ook wel heel degelijk wat daar intern aanwezig is, natuurlijk. Maar ook daar dus, het gaat niet alleen je eigen lichaam, maar het geldt in principe voor alles wat verschijnt. Want je voelt de pijn van iemand, letterlijk. Ja, kijk, je kunt natuurlijk daarin, in zo'n situatie, ik noemde dat eventjes, maar je kunt daar verschillende situaties in hebben. Wanneer je werkelijk helemaal niet meer weet dat je geen straten herkent, terwijl het eigenlijk wel best bekende straten zijn, dat in die zin het stuk geheugen is weggevallen. Ja, dan moet je maar afwachten wat er verder komt. Ik zei al, dat systeem van mind and body, nou dat is over het algemeen best verstandig genoeg om toch geen gekke dingen uit te halen.
Nou,
goed. Oh nee, goed, ook dat hoor. Het is net zoals een hond, die vindt zijn huis vanzelf alweer. Zonder dat hij een cognitief kaart heeft. Dus dat komt ook wel weer goed. Maar het kan ook op een andere manier, zodat dus die openheid er is. En het niet vastzetten is op mentaal niveau. Terwijl in zekere zin dat natuurlijk ook aanwezig blijft. Dus dan krijg je dat die verschillende niveaus samengaan. Dus dat niet dat cognitieve de overhand heeft, maar het is ook niet 100% weg in die sfeer van het totaal open beleven. Dus de herkenning is er tot op zekere hoogte, maar het wordt niet vastgezet. Het kan inderdaad erg beangstigend zijn natuurlijk, wanneer je dat zo vanuit een ik dan toch gaat ervaren. En dat je zou inderdaad dan helemaal gek kunnen worden.
Ja, dus ik moet helemaal inderdaad verdwijnen, maar je hebt dan natuurlijk hoe zwak dat ik word, hoe link het zou kunnen worden.
Nee, hoe zwakker het ik wordt, dan is het minder gevaarlijk. Wanneer je een sterk ik houdt en het gebeurt, dan krijg je dat uit elkaar rijten en dat is inderdaad heel gevaarlijk. Maar wanneer je al kennis hebt leren maken met meer het gevoelsmatige, stromende zijn, dan is die kans dat het misloopt veel minder groot. Dan kun je het ook op een gegeven moment laten gebeuren. Waarom vinden het mensen, nou mensen die zoeken dat ook hoor. Desnoods met een borreltje op of zo. Zegt, nou heerlijk. Het is echt een beetje meer roezig en gaat alles heel stromend en prettig. Namelijk, ook dan ga je niet alles cognitief vastzetten. Dus daarom is het zo belangrijk dat wanneer je dus, laten we zeggen, zo afdaalt naar die meer gevoelsmatige, diepe sfeer, dat er werkelijk ook bewustzijn meegaat naar beneden. Je bent je altijd bewust. Als het niet bewust is, ja, dan, en je raakt daarin, dan is het inderdaad een heel verengd bewustzijn en je weet helemaal niet meer waar je bent en zo. Maar het kan zijn, en dat is dus ook de beoefening, dat je wegzakt in die stilte, in, ja, allereerst in dat meer gevoelsmatige, vloeibare, maar wel met intern bewustzijn.
Ja, zolang je maar intern bewustzijn bij elke wereld.
Ja. Terwijl je wel de dingen loslaat. Je zakt erin, bewust, en je laat het los. Cognitief laat je het los. Dus ook zelf raak je in die zin los.
Dan kun je dus nog weer gevaarlijk.
En dan is het nog helemaal niet gevaarlijk. Want het bewustzijn dat is er. En dan is het ook een heel mooi gebeuren. Het is een stuk bevrijding ten opzichte van die vaste toestanden die je eerst had, waar je vast zat. Heb je helemaal geen alcohol voor te nemen?
Permanent dronken.
Geen. Ja, maar goed. Je hebt die verhalen allemaal, hè? Die mystici. Gods dronken. Maar het is wel een bepaalde laag die je op geen ogenblik kunt herkennen. Ja, dat is er ook, ja. Het is een bepaalde laag. En je kunt LSD slikken enzovoorts. Maar dat hoeft helemaal niet. Wanneer dat bewust wordt, die laag, och, dan komen die verschijnselen ook wel. Maar dan is het helemaal niet erg. Zeg je, oh nee, blijkbaar is die werkelijkheid niet zo hard. Ik heb iemand op die bijscholing gehad voor pranayama. Die zei op een gegeven moment, oh, dit is veel mooier dan LSD slikken, want dat deed hij helemaal. Volgens ze zeggen, heb je nooit meer LSD geslikt, maar ik zat wel steeds zo eventjes door het oriënteren. Oh, ja. Ik zeg, oké, dan is het verder helemaal niet erg. Omdat er inderdaad bewustzijn bij zit.
Wat bedoel je dan met interne bewustzijn?
Ik heb verwezen naar je bewustzijn van je eigen lichaam. Dat is een intern bewustzijn. Je doet je ogen dicht en je duikt in je lichaam. En dan kun je bewegen wat je wil en dan zeg je, ja, hoe weet je nou dat je zo beweegt? Ja, intern bewustzijn.
Bewustzijn van je eigen lichaam.
Ja, maar ik noem het alleen als het duidelijke voorbeeld waarin dat interne bewustzijn aanwezig is. Dus even om te herkennen dat je weet wat het is. En dan kun je opnieuw zeggen, oh ja, wanneer dit een interne bewustzijn is, waar houdt dat interne bewustzijn op? Naar rechts, naar links, naar voren, naar achteren, beneden, boven. Houdt het ergens op? Nee. Overal interne bewustzijn. Simpel als wat. Je mag dat niet beschrijven, behalve wanneer je dichter bent. De dichters die beschrijven dat. Bijvoorbeeld, oh, ik pluk de sterren uit de hemel en geef ze aan jou. Ja, wat is dat? Ja, dat is dichterlijk. Maar het is niet op het niveau van de taal, nee, het is op het niveau van het interne bewustzijn. Met de dichters heb je verschillende groepen. Hè. Sommigen die zijn echt alleen maar met woordbeelden bezig en gaan daarmee rommelen. Terwijl anderen wel heel degelijk meer vanuit dat in het bewustzijn. Dan de woorden spreken, dat is heel iets anders. Dus dan is het geen taalspelletje meer. Oh, ja, zeker. Maar het is eigenlijk heel iets menselijks dus.
Wat maakt dan eigenlijk het licht van die voorkeurssituatie die waar je nu het net zo lang schreef?
Ja, je kunt er van alles over zeggen, voor een heel groot deel is het een gewoonte. We hebben het gisteren gehad over zo het kind dat groter wordt. En allerlei dingen die worden opgenomen in hun eigen identiteit en andere dingen niet. Sociaal wordt het geconstrueerd. Jantje, jij doet dit. En Jantje, jij mag dat niet doen.
Ja, maar als wij zo vanochtend de yoga doen, dan geleid je ons in bepaalde gedragingen. En dan heb ik een eigen ervaring van mijn eigen lichaam, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat beweeg ik en daar doe ik dingen mee. En daar krijg ik allemaal sensaties die... ik voel dat in ieder geval persoonlijk niet, ook van de ander. Dezelfde tinteling in de handen van de ander voel ik.
Nee, maar juist bij de yoga, daar krijg je dus ook dat het helemaal open komt.
Ja, dat is...
En wanneer het helemaal open komt, dan... op een gegeven moment is het gewoon kosmisch. En dan zeg je, dat heeft nog met bijvoorbeeld die rekking te maken. En dan aan die voorkant krijg je die energieontwikkeling. Maar wanneer het kosmisch is, is er wel alles in opgenomen.
Dit begrijp ik gewoon.
Wanneer die gevoelsmatige energie, die gevoelsmatige sferen... Wanneer die nou eens een keer kosmisch worden, heel groot worden.
Ja.
Wanneer die werkelijk universeel worden. Alles wat er nog verschijnt, verschijnt in die sfeer.
Mm-hmm. Ja, dan ben ik het ook mee eens.
Ja, punt. Nou, dan moet je niet weer gaan praten over ja, mijn lichaam en indrukken hier en zo. Want dan zit je weer op een heel andere manier te praten.
Ja, dat klopt, maar het is ook onderdeel van mijn eigen ervaring.
Oké, dan zeg je, blijkbaar kan dat universele zelf, blijkbaar kan het weer zich tonen in de beperktheid van het lichaam.
Ja, het heeft de gewoonte dat elke dag weer te doen.
Juist. Als je die gewoonte nou doorbreekt, dan blijft het universeel.
Maar goed, ik heb hetzelfde plaatje nu van jou. Er komt hetzelfde verhaal uit, zeg maar. Andere woorden, maar hetzelfde inzicht. Dat is ook een wederkering die ook wel in dezelfde aanwezigheid plaatsvindt. Maar ja, ik zie mezelf niet ineens in een ander lichaam wakker worden.
Nee, dat hoeft ook niet. Maar wel op een gegeven ogenblik dat je ook kunt ervaren dat je samenvalt met de vorm van iemand anders.
Ja, dat probeer ik ook niet te ontkennen. Dat is ook niet. Tegelijkertijd is er een ervaring van mijzelf, inclusief dat lichaam.
Probeer steeds te zeggen is dat dat een constructie is. En dat is wel een voorkeursconstructie geworden, en een voorkeursidentificatie geworden, maar het wil niet zeggen dat het absoluut is.
Zelf geld voor iemand anders kunnen zijn.
Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen vanuit dat oorspronkelijke, hè, want je hebt wel die gelaagdheid van opbouw. Dus die eigen identiteit die heeft natuurlijk hele diepe wortels. Maar hoe dieper je komt, des te ruimer wordt het ook. Maar het idee van reïncarnatie is inderdaad dat je zo in een ander lichaam terug kunt komen. En wanneer je ervaren hebt dat je zelf helemaal niet aan een bepaald lichaam vastzit, en wanneer je toch de ervaring hebt dat je af en toe in een lichaam schiet, dan zeg je ja, ik zou best eens een keer in een ander lichaam kunnen schieten. Moet je kijken, wanneer je dus in één leven, hè, dus dan wanneer de gewoonte doorbroken wordt om alleen maar in één vaste vorm over jezelf te denken, en lichamelijk zelf te denken, maar wanneer je nou heel sterk verbonden voelt met iemand anders, bijvoorbeeld Jezus. Stigmata. Kom voor. Die stigmata, dat zijn dus die wonden van Jezus. Toen hij aan het kruis hing met die doorboorde handen, Ja, we zijn talloze, maar in ieder geval veel van die gevallen geweest van mensen. Hoe is dat mogelijk? Door een echte identificatie, een andersoortige identificatie.
Ja, als ik terugdenk aan mijn kleutertijd, vond ik dat ik een heel ander mens was als nu.
Nou,
toen kreeg ik een ander idee van mezelf als nu.
Precies. Precies.
Ik heb veranderd in het leven.
Ja. En moet je kijken, vooral in de adolescentie, dat er idolen zijn. Idolen, nou, dat zijn dus die duidelijke beelden, idolos, beeld, die werkzaam zijn in de vorming van, nou ja, het ik. Dus degenen die als idool worden gezien, weet ik wat, een popster of een sportheld of zoiets, zeggen ja, oh ja, hij probeert ook dat na te doen. Nee, het zit veel dieper. Het is werkelijk een identificatie wat daar aan de gang is. En bij kinderen heb je dat natuurlijk ontzettend sterk. Degene waar het kind tegenop ziet, nou, die wil je graag worden. Niet alleen maar eventjes, ja, ik wil ook sterk worden en groot worden zoals mijn vader. Nee, het is een identificatie die plaatsvindt. Nou, dat zijn die constructieprocessen.
Het lijkt me wel eng als je al je identificaties loslaat.
Ja, vanuit een ik is dat alleen maar eng.
Ja, zoals ik het nu zie.
Ja. Maar wanneer je ervaart dat je zelf zijn al lang vrij is van elke identificatie, is het helemaal niet eng. Dus herken dat, daar gaat het dus over. Om dat voorafgaande zelf zijn te herkennen. Ja, oké, dat kan allemaal zo gebeuren. Maar ik zit nergens echt nog vast.
Het intuïtief aanvoelen van de ander, dan ben je ook eigenlijk een stuk ander dat je dat opgeeft.
Nou, dat is iets wat ermee te maken heeft tenminste. Het kan natuurlijk wel op het individuele niveau bekeken worden en gevoeld worden. Zeg ja, ik heb een duidelijk gevoel voor die ander en dan voel ik ook wat die andere voelt. Maar de mogelijkheid dat er is, zit veel dieper. Namelijk dat je niet verschillend bent van die ander. Hoe is het mogelijk dat je een klein beetje zo de ander kunt begrijpen en mee kunt voelen met een ander? Hoe is dat mogelijk wanneer er niet een basale eenheid is? Wanneer eerst alles gescheiden is, nou, dan is het toch onmogelijk dat daar ergens een verbinding in komt. Dat er communicatie is. Als echt alles gescheiden is, dan is er geen communicatie. Er is wel communicatie, dus er is geen gescheidenheid.
Nee, geen woorden te melden voor die communicatie.
Nee, het mag wel. Maar communicatie betekent dat er een verbinding is. Nou, niemand die ontkent dat er communicatie is. Dus zie je maar.
Maar communicatie is wel entiteit en dan niet communiceren.
Ja, maar pas op dat je het niet weer op een hele rare manier gaat construeren. Want dat doen die informatiekundigen, hè? Van ik zend een signaal uit en in dat signaal dat is een stuk energie en daar zit een stuk informatie. En dan heb je de ander als ontvanger en die zit het te decoderen en die zegt, oh ja, nou heb ik een stuk informatie en nou zegt hij dat. Dus even kijken wat dat betekent. Oh ja, en daar in dat laadje, oh ja, dat betekent dat en dat. Oh nou, oké, dan geef ik een reactie. Oh ja, weer een stuk energie daar naartoe, een stuk informatie. En die andere moet het ook weer decoderen. En dat noemen ze communicatie. Nou, dat heeft niks met communicatie te maken. Ja, maar zo praten we.
Er worden zo hele cursussen gegeven.
Oh ja. Ja, dat is werkelijk. Overal in, hè. Overal. Nee, communio is eenheid.
Even een vraag. Als je net zei, als je identificeert met een heilige. En je blijft identificeren ermee. dan staat er in feite ook een transformatie dat je veel sneller bij je werkelijke zelf komt.
Ja, ja. Dus dat is ook de functie van de heilige in de katholieke kerk, wanneer het goed is. Of de werking van de guru.
Ja.
Maar het gevaar zit er ook niet, je verliest niet anders.
Er zijn altijd gevaren, ja.
Dat is toch heel veel. Nee, maar dat zie je toch heel veel gebeuren als ze dit verliezen in,
ja,
in Jezus of in,
ja,
Elvis Presley of...
Dus de leraar zal dan werkelijk ook steeds weer moeten zeggen, hey, kijk eens waar het om gaat.
Ja.
Ja.
Het gaat niet om die vorm. Goed, gebruik die vorm dan maar tijdelijk eventjes. Want blijkbaar heb je een vorm nodig, daar geloof je nog in. Nou, gebruik dan een goede vorm. Maar zie wel dat die vorm zo betrekkelijk is dat het gaat om de essentie daarin. En dat is vrijheid. Dat hoort dus bij die essentie. Ja, tot op het laatst dus, ja.
Dat spanningsloos is, gaan automatisch de chakra op.
Nou, dan praat je niet meer over chakra's hoor.
Maar dat is wel wat in het
lichaam. Met het lichaam. Maar als het werkelijk open is, dan is dat lichaam nou er helemaal niet, of flarde ervan misschien nog eventjes wat en zo, maar er is niks beperkends meer in het lichaam. Nee, dus wanneer je over chakras praat, dan zit je op een ander niveau. En dan zit je op het niveau van, oh, dit is een lichaam. daarin zitten energieën, zitten verschillende soorten energieën. En laat die energieën maar ook de ruimte krijgen. Nou ja, het spreekt al, het is in het dagelijks leven waarin blijkbaar er een lichaam is. Jawel, dus wanneer je uitgaat van de dagelijkse situatie met een dagelijks lichaam, nou, dan kan het nuttig zijn om wel naar die energieën te kijken van, hé, hoe zit het met die energieën? Kunnen die energieën werkelijk helemaal de ruimte krijgen?
Ja, dat doe ik echt. De bewustzijn van als het verhaal.
Bijvoorbeeld, ja, precies.
Dat
ja. Ja, nee, dan in die sfeer kan het nuttig zijn.
Ja.
Maar wanneer werkelijk alles open is gekomen, ja, nee, dan is het gewoon. Dan zou het weer een beperking zijn wanneer je weer in termen van chakras en chakra-energieën gaat denken.
Ik doe het eigenlijk in de
structurele
vorm, dat het eigenlijk
in de bewustzijn
eigenlijk.
Ja, maar dan ook nog.
Ja.
Dus het is alleen op een bepaald niveau dat het nuttig is dat je daarover gaat praten en iets daar aandacht aan geeft. Maar wanneer er 100% liefde is, dan ga je toch niet meer praten over je hartchakra.
Nee.
Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel gewoon. Ja, maar alleen al dus dat je dat aan de orde stelt. Ja, maar alleen al wanneer je op die manier bezig bent. Ik zeg al, wanneer er 100% liefde is, dan is dat irrelevant. Woorden, die zijn dan magisch, hè? Als ik een Nienke vraag, had je vanavond een verstuikte voet?
Nou, gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet.
Ineens heb je weer een verstuikte voet. Je spreekt het uit en het is het.
Je moet er gewoon niet over praten.
Ja, gewoon niet.
Nee, het was er gewoon niet, moet je zeggen.
Ja.
Ik had helemaal geen verstuikte voet. Nee, maar het is dus iets magisch. Hè? Je zegt iets, verstuikte voet. Oh ja! En ineens is het. Ja, maar moet je eens kijken, subtiel, hoe dat gaat. Ja, daarom is dat dus een goede mantra. Mantra is een toverformule. Open. Ja. Maar elk woord is dus een soort mantra. God sprak en zei licht. Bam! Maar het is van dezelfde orde als die verstuikte voet.
Vloog in de schep.
Dit gebeurt toch? Wat ik nu zeg is dus dat er voortdurend die schepping is.
Ja. Ja, oké. Okay. Maar er is ook eerst iets fysieks. Je kan er met je aandacht op toe gaan of niet. Maar je gestrekte voet is het fysiek.
Ja, wat wil dat zeggen, fysiek?
Dat hij er gewoon is.
Ja, nou is hij er weer. Maar vind het wat. Nee, maar wanneer dus in de ervaring er een hele andere sfeer is, dus dan is die andere sfeer, ook al noem je dat fysiek, is er niet. Voor zover je zegt, die fysieke werkelijkheid die bestaat altijd ook al, heb ik er geen ervaring van, ook al heb ik er geen aandacht voor, dat fysieke, dat blijft altijd bestaan. Dan ga je die materie, de fysieke materie, ga je dus verabsoluteren. Nou, dat noemen we dat je dan materialist bent. Dat is de werkelijkheid, een hoofdletter. En dat is iets wat bij de meeste mensen zo is. Maar wanneer je gaat kijken van wat is die materie nou eigenlijk? Nou, dan zijn we nog niet klaar vanavond.
Nou, ik vind dus eigenlijk de switch die je in feite continu maakt tussen de relatieve werkelijkheid en de absolute werkelijkheid.
Ja. Ja, maar je ziet dus dat heel vaak wat dan als absoluut gezien wordt, dat geplakt wordt op nou ja, wat dan een bepaalde voorstelling is van materiële werkelijkheid.
Ja.
Maar dan kun je meteen al zeggen van ja, is dat absoluut? Nou ja, nogmaals, over wat materie is, daar kun je talloze verhalen over ophangen. Wat het lichaam is, kun je talloze verhalen over ophangen. Wat is nou de werkelijkheid van je lichaam? Ik heb een heel jaar college erover gegeven. Toen is de zaak zit helemaal.
Maar kan je ook een jaar college geven over zo'n plavuis die op de vloer is?
Oh, heel makkelijk hoor.
Dat is toch gewoon een plavuis, een steenachtig materiaal gebakken klaar?
Ja, dat is dus een verhaal. Ik kan wel beginnen met een verhaal van meer vanuit de kwantumfysica.
Ja, dat die leeft.
Dan krijg je een heel ander verhaal.
Het is wat je denkt dat het is.
Precies. Kijk wat een wijsheid.
Ja, geweldig.
Natuurlijk, wanneer je een bepaald standpuntje hebt ingenomen, dan is er ook een bepaalde werkelijkheid. En wanneer je iets anders standpunt inneemt, dan is er ook weer een andere werkelijkheid. Hoe zit het nou? Ik zou het niet weten. Natuurlijk, je kunt wel allerlei verhalen ophangen, maar je ziet dan de betrekkelijkheid ervan.
Ja.
Wat is nou niet betrekkelijk? Datgene wat vooraf gaat aan al die verhalen.
Dus wat jij ja, als duurt.
Ja, en natuurlijk, die conventionele werkelijkheid die ken ik wel. En nou goed, dan praat ik dan wel mee met anderen.
Dat kunnen ze hier niet meer volgen.
Nee, daarom dat is het probleem.
Nee. Als je geen afspraken maakt over wat een brood is, kijk, je moet een brood kopen.
Nee, dan zeg ik, dat conventionele, dat, dat heeft dan wel zijn nut, een beperkt nut. Maar. Maar een conventie betekent dat het een betrekkelijke werkelijkheid is. deze muziek heeft een kabbalistische achtergrond. Jod, He enzovoort, dat zijn de Hebreeuwse letters van Yahweh, God. Maar dan ook nog met die stoorgeluiden. Er is ook berekend welke frequentie dat allemaal moet zijn. Want ze werken dan op een bepaalde manier door. Waarschijnlijk heb je dat wel gemerkt. Wanneer die stoorgeluiden niet waren, dan was het aardig geweest, hè, van oh ja, het is heel mooi. Een beetje nieuw age-achtig. Maar dat andere, dat werkt. Dus in je koortje tonken moet altijd eentje zijn die ontzettend vals is. Dat werkt. Ja, want ik ben heel gauw geneigd om lekker mee te gaan, hè. Zo. Nee. En dan gebeurt er tenminste wat. Maar dat hoor ik nog een keer. Het liedje De Oude Jacob en die oude baasjes. Ja, ze zijn deze. De oude Jacob zit voor het raam. En er zit eentje, die zit zo verschrikkelijk vals. Dat is mooi, dat is. Bij zo'n valse toon, hè, je krijgt dan aan de ene kant, je gaat mee met de melodie, maar in zo'n valse toon krijg je net eventjes dat iets wrikt in je. Want je ziet ook al, in die wereld van die energieën, daar is die scheiding niet. Dus er gaat iets wrikken. Iets wordt ontzet. Wil je mooi, je zegt, oh, mooi opgebouwd enzovoort. Ja, nee, ook de muziek is mooi opgebouwd en dat past precies ook bij mij. En dan vind ik het schitterend en ik ga wel mee bewegen en zo. Maar nee, en net iets. Ja, en meteen wordt iets dus bij jezelf losgebracht. Wat is een spannende vorm?
Net dat iets anders symmetrisch.
Precies. Waar zijn de architecten naar op zoek?
Balans, die is ook
enorm. Ja, maar goed. er is wel een zoeken naar, in die vormgeving, naar iets wat, wat wel spannend is.
Mm-hmm. Een evenwicht tussen gaaf en rust.
Maar een pure dissonant is, is op het algemeen afgrijzelijk. Dus er moet toch weer een soort harmonie in die, die dissonant zitten, omdat die heel trekkend is.
Ja. Of het moet een doelstelling zijn dat juist het niet aantrekkelijk is. Dat de dissonantie iets moet doen. Nee, het is niet mooi, maar het doet wel.
Maar een heleboel chaos geeft ook weer rust.
Ja. Voor zover het jezelf betreft dus, voor zover er valse rust is, zal het losgebrikt moeten worden. Voor zover het gaat om die oorspronkelijke rust, nee, oké, dan maakt het allemaal niks uit. Thank you.